Gemeente, aanstaande dinsdag hoopt de kerkenraad te vergaderen. Komende donderdag is er een ouderenmiddag met aansluitend een broodmaaltijd. De aanvang is om 2:30. Aanstaande zaterdag zal de jaarlijkse kerstfolder verspreid worden in Middelharnis en Sommelsdijk. De evangelisatiecommissie nodigt u en jullie uit om hieraan deel te nemen. De aanvang is om 9:30 's morgens in de Rehobothkerk. Aanstaande zaterdag is er van 9:30 tot 12:00 een inloop- en ontmoetingsochtend voor alle gemeenteleden in de zaal achter de kerk. Deze ochtend wordt georganiseerd door de Min 16 en is ten bate van het vluchtelingenwerk. Voor verdere informatie verwijzen we u naar het kerkblad. We willen u ook wijzen op de kerstpostactie, waarvan de nadere gegevens in het kerkblad vermeld zijn. Voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu gemeente Psalm 11, het eerste en het derde vers. Op God alleen betrouw ik in mijn noden. En vers 3, de alwijze God beproeft wel eens de oprechten. Psalm 11, versen 1 en 3. Gemeente, luisteren wij nu eerst naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 123, het tweede vers. Geef ons gena, o Heere, en red ons tot uw eer. Psalm 123, het tweede vers, naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing, gemeente, is Jesaja hoofdstuk 4. Jesaja, het vierde hoofdstuk. En dat begint dan nadat de profeet in Jesaja 3 de straffen van de Heere heeft aangekondigd. En hoe de mannen om hun bloedschulden en de vrouwen om hun ijdelheid gestraft zullen worden. Er staat dan in vers 25 van hoofdstuk 3. Uw mannen zullen door het zwaard vallen en uw helden in de strijd. En haar poorten zullen treuren en leed dragen. En zij zal ledig gemaakt zijnde op de aarde zitten. En te dien dagen zullen 7 vrouwen 1 man aangrijpen, zeggende, ons brood zullen wij eten, en met onze klederen zullen wij bekleed zijn. Laat ons alleen naar uw naam genoemd worden. Neem onze smaadheid weg. Te dien dagen zal des Heren spruit zijn tot sieraad. En tot heerlijkheid, en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid, en tot versiering degenen die het ontkomen zullen in Israël. En het zal geschieden dat de overgeblevenen in Sion, en de overgelatenen in Jeruzalem, zal heilig geheten worden, een ieder die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Als de Heere zal afgewassen hebben de drek der dochteren Sions, en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelver midden, door de geest des oordeels en door de geest der uitbranding. En de Heere zal over alle woning van de berg Sion en over haar vergaderingen scheppen een wolk des daags en een rook en de glans van een vlammend vuur des nachts. Want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte en tot een toevlucht en tot een verberging tegen de vloed en tegen de regen. We willen over dit gedeelte mediteren, gemeente, en dan vooral toespitsen op vers 6. We noemen vers 6 dan de tekst voor de prediking van vanmorgen. En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte en tot een toevlucht en tot een verberging tegen de vloed en tegen de regen. Tot zover. In ons gebed, gemeente, willen wij ook voorbeden doen voor broeder en zuster Kater. Broeder Kater is afgelopen week opgenomen in het Icasia ziekenhuis. Hij was zeer benauwd, maar hij mag het nu wat beter maken. Mag meer tot rust gekomen zijn. Zijn vrouw, zuster Kater, is nu tijdelijk in ebbe en vloed opgenomen in Oude Tongen. Omdat zij ook niet alleen thuis kan blijven. We willen hen samen voor de Heere neerleggen. We willen ook dankzegging doen dat de Heere een groot voorrecht gegeven heeft aan broeder en zuster Jaap en Helene But. Ze mochten afgelopen week op 11 december een gezonde jongen ontvangen, een baby, Matthäus Herman But. En zijn roepnaam is Milan. Laten wij samen de Heere bidden en danken. Heere, uw goedheid is hemelhoog. Gij zijt goed en goeddoende. Uw goedertierenheid is over ons uitgespreid. En wel hierom dat u ons wilt ontmoeten vanmorgen hier in uw huis, omdat u ons samen geroepen hebt om te luisteren naar uw woord. We willen u hartelijk danken dat u ons nog genadig wilt zijn. Dat u ons ook in de afgelopen week hebt gedragen. Dat u ons hebt bewaard over wegen. Ons bewaard in het dagelijks werk. De kinderen op school en op de fiets naar school en terug. We zijn elk ogenblik in gevaar. En wij zijn niet zeker van ons leven, menselijkerwijs gesproken. En daarom, Heere, mogen wij u hartelijk danken voor al uw bewaring ons gegeven deze afgelopen week. En dat wij vanmorgen weer in uw huis mogen zijn. Ja, dat mag wel een wonder zijn, want wij hebben toch ook in de afgelopen week tegen al uw geboden gezondigd. Het is verschrikkelijk, maar dat is wel de werkelijkheid. En dat willen wij u ook belijden, Heere. En geef dat we dat ook met verdriet mogen belijden. En dat we ook een verbroken hart mogen hebben om wie wij zijn voor u. Maar ook om wie u bent voor ons. Dat u nog zo goed bent voor zulke mensen als wij zijn. Heere, we zijn van nature afkerig tegen u. En ons hart is geneigd tot allerlei kwaad. En u kent al onze gedachten, waarvan wij heel dankbaar zijn dat andere mensen die niet kennen. O Heere, maar u ziet alles van ons en daarom past het ons. Belijdenis te doen van onze overtredingen, onze schuld voor u te belijden, de zonden die we begaan hebben, te erkennen en u te smeken om de genade die er ligt in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. O Heere, geef ons de genade van vergeving van zonden. Maar nog meer wilt u ons de genade geven dat u met uw Heilige Geest in onze harten woont en werkt. Want dat zou zo rijk zijn, Heere, wanneer we ook van die zonden verlost beginnen te worden. Dat u, Heere Jezus, in ons zou komen. Dat het kerst in ons hart mag worden. We leven nu in de adventsweken. We denken na over uw komst en over uw werk en waarvoor u moest komen. En daar staat heel uw woord vol van, Heere. Zoveel heenwijzingen naar uw heerlijke komst. En zo willen we daar nu ook vanmorgen uit de profetieën van Jesaja over mediteren. We bidden u of u in onze harten wilt komen. Wilt u onze harten vernieuwen? Wilt u ons tot waarachtige bekering brengen? En wil, Heere, met uw geest het leven schenken en mannen en vrouwen aanraken en met de kracht van uw woord werken in harten van jongeren en van kinderen, dat er levende indrukken mogen zijn van wie u bent en van wie wij zijn voor u en wie u voor ons wilt zijn. Heere, wij bidden u of u met uw geest het geestelijke leven wilt schenken. Wilt u werken in ons midden blazen? Wilt u stenen harten verwijderen? En wilt u vlezen harten geven? Wilt u uw geest op ons en op onze kinderen, op onze jongeren uitgieten, dat het mag zijn tot prijs van uw heerlijkheid, dat het mag zijn tot lof van uw grote naam. Heere, wij bidden u om uw aanwezigheid. U bent het die wij nodig hebben. En al hebben wij uw zegen ten enenmale verspeeld en verbeurd. Heere God, gedenk aan de verdiensten van uw lieve Zoon. En wil zo, o Vader, uw geest uitgieten op ons op grond van de verdiensten van uw Zoon. Wil ons zo dan genade geven om te luisteren vanmorgen. Geef dat ook deze tekst mag openvallen, ook vanuit de context, zoals die toen uitgesproken is door Jesaja. Maar dat dit woord ook nog zo van toepassing is voor ons, in ons bestaan. Heere, wil zo het geestelijke leven van uw volk en kinderen versterken en verdiepen. Wil hen vertroosten, wil hen vermanen. En wil met uw nimmer eindigende trouw toch doorwerken in de harten van allen die u hebben leren lief krijgen. Laat uw werk mogen doorgaan. Tot eer van uw heerlijke naam. Heere, wij willen u danken voor de zegeningen geschonken in de afgelopen week. In het bijzonder denken wij aan Jaap en Helene, dat u hen zo rijk hebt gezegend. U hebt gebeden verhoord. U hebt bewaring gegeven. En u hebt hen beiden rijk gezegend met een kindje uit uw hand. Heb dank, Heere, daarvoor. En geef deze ouders ook blijdschap. En geef deze ouders ook wijsheid en kracht om ook Milan op te voeden in de vreze van uw naam. Heere, laat uw genade op hem mogen rusten. Dat dit kind uw kind mag zijn en worden langs de weg van wedergeboorte. En geef dat dit kind rijk gezegend mag worden in zijn ouders. En laten zijn ouders een middel mogen zijn in uw hand tot zijn eeuwig leven. En zo willen we ons verblijden ook met grootouders en overgrootouders. Zo schenkt u zegening, Heere, waar we u dankbaar voor zijn. We bidden u voor anderen die nog een baby verwachten. Geef hen kracht en uw nabijheid. En gedenk ook hen die ook zo graag nog een baby zouden willen ontvangen. Heere, zoudt u ook daar troost willen geven. Kracht en zicht op u. Wil hen uw goedertierenheid doen zien en smaken. En wil hen nog verblijden door deze rijke zegen. Heere, wij willen u ook bidden voor hen die niet met ons mee opgekomen zijn naar uw huis. Verschillenden zijn thuis, ook door ziekte. Vertroost en versterk hen. En als ze met ons meeluisteren, geef hen genade. Schenk hen uw nabijheid. We bidden u, Heere, of u bij hen wil zijn die in het verzorgingshuis met ons meeluisteren. Bedouw hen ook in de avond van hun leven met uw goedertierenheid en ontferming. We willen u bidden voor broeder Kater in het Icasia ziekenhuis. Wilt u hem daar nabij zijn? Wij danken u voor verbetering in zijn situatie, dat de benauwdheid grotendeels weg is. Schenk hem verder herstel, dat ook hij nog weer terug mag keren en weer samen met zijn vrouw in hun huisje mogen zijn. Zegen ook zuster Kater, die nu tijdelijk in ebbe en vloed is. Ontferm u over haar. En geef dat zij beiden mogen steunen op u. Dat als zij door het water gaan en door het vuur, dat de vloed hen niet zal overstromen en de vlammen hen niet zullen verbranden. Maar dat zij mogen weten in wie zij geloofd hebben. Heere, bedouw hen met die voortdurende krachtige troost van uw Heilige Geest. En leid hen tot uw eer. En zo, Heere, willen wij u ook danken voor al de hartelijkheid en liefde die uw dienaar en zijn vrouw ook in de afgelopen week hebben mogen ontvangen uit het midden van de gemeente. Wij danken u, Heere, voor zoveel blijken van liefde en zorg, ook onverdiend ontvangen, ook door uw knecht en zijn vrouw. Zegen de gemeente, Heere, en wil in het midden van haar werken met uw genade, liefde en uw ontferming. Ja, Heere, wilt u in ons midden zijn. Wil ons gebed verhoren en gedenk alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Versterk al uw dienaren en ook vanmorgen uw dienaar hier in het preken, ons allen in het luisteren, uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede is bestemd voor het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen. En willen wij nu zingen Psalm 121, de versen 1, 3 en 4. 121, 1, 3 en 4. Geliefde gemeente, ik hoor nog wel zo nu en dan uit uw midden wat er gebeurd is op 1 februari 1953, toen mensen vluchtten voor het water, toen ze probeerden de dijk op te klauteren, want ze hadden een toevlucht nodig. Ze hadden een bescherming nodig voor de vloed en voor de stroom. Ze hadden een hut nodig, zou onze tekst zeggen. En misschien hebt u het persoonlijk wel eens meegemaakt, of misschien jij, dat je buiten was tijdens een fietstocht en opeens begon de lucht te betrekken en het begon te regenen, misschien wel stortregenen. En je bent midden daar ergens op een fietspad. Geen woning in de buurt. En je kunt nergens schuilen. Wat wil je dan graag? Toch een hut hebben waar je in kunt schuilen. Of een toevlucht ergens of een huis. Of als je misschien buiten op het land gewerkt hebt in de hitte van de zomer, dan is het zo wel heerlijk als je even onder de schaduw kunt zijn van een afdakje of iets dergelijks. Want de mens heeft bescherming nodig. En hebben wij allemaal voor het dagelijkse leven, jongens en meisjes, we hebben allemaal huizen. Je kunt toch niet buiten wonen? Met de storm van afgelopen nacht. Dat hoeven wij ook gelukkig niet. Want de mens heeft bescherming nodig. Beschutting. Warmte. En daarom is het ook onze plicht om die vluchtelingen die ook naar ons land komen toch te helpen. Ze hebben ook een dak boven hun hoofd nodig. Ook bescherming nodig. Dat is onze christenplicht om dat te verzorgen voor zover we dat kunnen. Maar nu is niet alleen in het dagelijkse leven dat we een bescherming nodig hebben, maar u voelt het wel, het is ook in het geestelijke leven. U hebt toch een schuilplaats nodig voor uw ziel. Een plaats waar u naartoe kunt. En u weet waar die plaats is. Het is bij de Heere Jezus Christus. Hij is de enige rustplaats, een schuilplaats in de nood. En daar gaat het om in onze tekst. Daar wordt de Heere Jezus, de komende Messias, voorgesteld, te midden van al de rampen die over Israël en over Juda en over Jeruzalem uitgegoten worden vanwege hun goddeloos gedrag. Dan komt de Heere hen opeens voor, dat Hij voor hen, voor een volk dat alles verzondigd heeft, een schuilplaats zal zijn. En dan kunnen ze zingen, Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. En het grootste gevaar, ja, dat is toch niet alleen, dat is toch niet de regen of de storm, maar het grootste gevaar is de zonde. Maar jongens en meisjes, onthoud het maar. Het grootste probleem in een mensenleven is onze zonde. En dat is het ergste in ons leven. En daar is nou de Heer Jezus voor gekomen. En daar wordt over geprofeteerd in onze tekst. Uit Jesaja 4, vers 6. En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte. En tot een toevlucht en tot een verberging tegen de vloed en tegen de regen. We zien hier Christus voorgesteld als een hut. We zien ten eerste de noodzaak voor die hut. Ten tweede de heerlijkheid van die hut. Ten derde de veiligheid in die hut. Dus Christus wordt ons voorgesteld als een hut. We zien de noodzaak, We zien de heerlijkheid en we zien de veiligheid in die hut. Dus dit gedeelte staat in de context van het verval van de inwoners van Juda. Dat wordt in het vorige hoofdstuk breed uitgemeten. Ik heb dat vorige hoofdstuk niet helemaal gelezen, de laatste verzen. Maar in hoofdstuk 3, daar worden de zonden van het volk vlijmscherp aangewezen. En dan moet u niet denken dat de profeet Jesaja maar overdreven is. En dan moeten we helemaal niet denken dat de Heere streng is. De Heer is juist heel geduldig. Maar de goddeloosheid en de ondankbaarheid van het volk was vreselijk geworden. Ze dienden toch voortdurend de afgoden. En de Heere zegende hen met welvaart. En hoe hebben de mannen zich daarop, hoe hebben ze daarop gereageerd? De profeet klaagt hen aan vanwege hun bloedschulden, roven, corruptie, meer geld naar zich toe willen trekken. Leven in allerlei begeerlijkheden van meer, van hebben, houden, nog meer naar zich toe halen. En de vrouwen die lopen op zo'n manier rond dat ze andere mannen maar heel aantrekkelijk willen zich voordoen aan hen. En zo is er ook overspel, zo is er huwelijksontrouw. En dat gebeurt allemaal onder het volk dat naar Gods naam geroepen is. De Heere spreekt hier niet over de heidenen, maar over zijn eigen volk. Er is morele verwording, afgoderij, immoraliteit. Er zijn geen verstandige leiders meer onder het volk. Ze denken allemaal alleen maar aan zichzelf. Ze gedragen zich als kinderen, als zwakkelingen, deze leiders die geroepen waren om vaders in Israël te zijn. En de mannen flirten met de vrouwen van hun naasten. En de gevolgen daarvan zullen vreselijk zijn. De Heere haalt de vijanden het land binnen. En de vijanden moeten de Israëlieten en de mannen van Juda en Jeruzalem straffen. En dat gebeurt vreselijk. De Heere moet dat doen. Als de Heere dat niet doet, dan is de Heere onbarmhartig. Want het volk wil niet terug, zal niet terug. Ze zullen volharden in hun goddeloosheid. En daarmee zal heel het volk te gronde gaan. En als ze niet willen luisteren, dan komt de Heere met zijn oordelen. Zoals een vader tegen zijn kind zegt, als je niet wil luisteren, dan moet je maar voelen. Dat zegt de Heer ook tegen de mannen van Juda en tegen de vrouwen daar. En er komen de vijanden in het land. En de mannen zullen omkomen, die zullen proberen nog weerstand te bieden tegen die vijanden, maar ze worden gedood, ze sneuvelen. En de vrouwen, die verliezen hun schoonheid en die dwalen radeloos rond. En de rijkdom van het land wordt weggeroofd door de vijanden. En heel het volksleven lijkt dan ook niet anders dan een afgehouwen boomstronk. Dat is ook de gedachte hier, ook in dit gedeelte. Al staat dat niet letterlijk, maar in vers 2, daar gaat het over de des Heren spruit. Dat is dat reisje dat opkomen zal. Wanneer alles een puinhoop is en kapot is, dan gaat de Heren nog een reisje voort laten komen. Dat is een profetie van de komst van Christus. God gaat overnieuw beginnen. Dat hele volksleven lijkt op een afgehouwen boomstronk. En jongens en meisjes, als jullie nou eens lopen hier door de gemeentetuin, dat is vlak naast de Oostdijk, dat weet je wel. Misschien ga je daar wel eens wandelen. Daar zie je ook van die boomstronken. Je moet ze goed op letten, want je ziet ze nauwelijks. Het was vroeger een prachtige boom, maar helemaal afgezaagd. En er groeit wat gras overheen. Maar je kunt ze zien, die afgeknotte, afgehouwen boomstronken. Er is echt niets meer van die mooie boom over. Zo was nou het volk van Juda en Jeruzalem geworden. Een afgehouwen boomstronk. Vergane glorie. Zoals je ook kunt zien bij sommige gebouwen. Hier vlakbij Flakkee. Hier eentje verder naar richting Ouddorp. Als je op de fiets gaat, zie je een boerderij wat vroeger prachtig was. Maar de hele voorgevel buigt helemaal naar voren. Niemand woont er meer in. Het was eens een kapitale boerderij. Maar er is niets meer eigenlijk van over. Nou, zo was Jeruzalem tot een puinhoop geworden. Het laatste vers van hoofdstuk 3 vertelt ons: de poorten van Jeruzalem treuren. Wat betekent dat? Ze zijn een puinhoop geworden en de stad is leeg. Dat zijn de oordelen van God. En het eerste vers van hoofdstuk 4 vertelt ons: het zal zo erg zijn dat er zoveel mannen gesneuveld zullen zijn, dat 7 vrouwen die zelfs aan 1 man vragen: mogen wij bij u horen? We zullen voor ons eigen eten zorgen, voor ons eigen kleding zorgen, als we maar bij u mogen horen. Als u onze man wilt zijn. Zo weinig mannen waren er overgebleven. Het is bittere ellende. Naar de mens gesproken is het ook afgelopen. Zo'n boomstronk, dat is ook afgelopen, denken wij. Maar daar gaat de Heere daar een spruit uit laten voortgroeien, opkomen. De Heere gaat verder. Hij gaat toch door. Hij gaat de reformatie bewerken. Er komt toch een herstel van het volksleven. En Jeruzalem zal weer herbouwd worden. En de bevolking zal weer terugkeren. En het zal weer groeien. En het zal geheiligd zijn aan de Heere. En dat is alleen maar aan God te danken. Dat God toch doorgaat met zijn werk. En zo was de komst van de Heere Jezus in deze wereld. Toen was er ook geen verwachting meer. Het huis van David, de koninklijke heerlijkheid van koning David, daar dacht niemand meer aan. Dat was al eeuwenlang al weg. Het was een afgehouwen boomstronk. En er was geen verwachting meer onder het volk. Ze lagen onder de knoet van de Romeinen. En ze waren in het ijzeren keurslijf van het wetticisme van de fariseeën. Van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Er was geen evangelie meer. Er was geen verkondiging van de blijde boodschap meer. En dan gaat God ingrijpen. Hij zendt zijn Zoon, de Heere Jezus, in deze wereld. En opeens verschijnt hij. Op het alleronverwachtste engel, Gabriel, aan Maria daar in Nazareth. En vertelt haar dat zij zwanger zou worden. Want de Heere gaat verder. Hij komt. Hij gaat doorbreken in deze wereld. Om verlossing te bewerken. Om zaligheid te geven. Het vloeit allemaal voort uit zijn eeuwige, onbegrijpelijke liefde. Die mensen hier uit onze tekst, die hebben een toevlucht nodig. Zo niet, dan gaan ze allemaal verloren. Dat geslagen volk heeft bescherming nodig. De Heere weet het, daarom gaat hij verder. Gemeente, wij hebben ook bescherming nodig. Ik hoop dat u dat aanvoelt. En ik hoop dat jij dat ook beseft. Dat je bescherming nodig hebt. Bescherming tegen de toren van God. Gemeente, wij staan bloot aan het gevaar onze ziel te verliezen. We hebben een kostbare ziel. Waar geen 1000 werelden tegenop kan. Uw ziel. Hoe vaak denkt u daaraan? Hebt u een schuilplaats voor uw ziel? Hebt u een toevlucht? U moet toch een bescherming hebben tegen de vloed en tegen het vuur van de toren van God. Ja, zegt u maar, ik ga toch naar de kerk. Ja, maar dat deden die mensen daar ook. Die gingen ook naar de tempel. Ze hielden ook afgoden aan. Ze gingen ook naar de tempel. Ze gingen ook naar de feesten van de Heren. Wij dienen de Heren, zeiden ze. Maar het was allemaal een flinterdunne laag. Vernislaag over hun leven heen. Hun hart was er niet in. En hoeveel zijn er nu niet die naar de kerk gaan? Maar voor de rest betekent het weinig. Misschien zit jij zo in de kerk, of misschien u wel. Ja, het betekent verder weinig voor uw leven wie de Heer is. U wilt... Ja, uw eigen leven gewoon leiden. Gods woord heeft geen impact op uw leven. De Heer is een vreemde voor u. En onderwijl houdt u ook allerlei afgoden aan de hand. En de Heer is zoveel jaren in uw leven steeds gekomen met de prediking van zijn woord. En we vonden het toch allemaal maar heel gewoon dat je zondags naar de kerk kon gaan. En dat de zondags de prediking van het woord was. Maar wat heeft dat woord uitgewerkt in uw leven? Heeft dat waarachtige bekering uitgewerkt? Hebt u de Heere leren lief krijgen met uw hart en met uw ziel? Kijk, dat moeten we leren in het leven. Dat u niet meer voor uzelf leeft, maar voor de Heere God. En uw zonden en uw schuld. Ach, denkt u, dat valt allemaal wel mee. Nee, dat valt niet mee. De kleinste zonde heeft als gevolg de eeuwige straf. En dat is de heerlijkheid van God, gemeente. Echt waar. Daarom is God aanbiddelijk. Omdat hij volmaakt, onkreukbaar, heilig, heerlijk is. En daarom aanbidden de engelen hem ook voortdurend. Er is geen schaduw of vlekje op God. En zo eist hij ook gediend te worden. Hij weet dat wij dat niet kunnen. Daarom heeft hij zijn zoon gezonden. En zijn zoon wordt ons aangeboden. Hij is de schuilplaats. Kent u Christus? Zonder Christus hebt u geen toekomst. Hij moet in uw leven wonen en werken. En uw leven van binnenuit vernieuwen. En hij komt om het verlorene te zoeken en te behouden. En hij is noodzakelijk, maar hij is ook heerlijk. Want we zien ook, om in het beeld van onze tekst te blijven, de heerlijkheid van die hut. Vers 2 verwijst naar de Heer Jezus. Ik zei het al, de spruit van de Heer, dat is een sprietje, een klein begin. De parallelle uitdrukking in vers 2 staat, de vrucht der aarde. Dat betekent in feite hetzelfde. Het betekent een klein begin toen de Heer Jezus kwam in deze wereld. Maar er kwam vrucht voort. Het zou een eeuwige vrucht zijn. De Heer Jezus in geringheid geboren daar in Bethlehem. Een klein begin. Ach, geen mens keek er naar om. En toen er geen mens naar om keek, toen heeft de hemel ervoor gezorgd dat herders, verachtelijk volk in die dagen, dat die het zouden opmerken. Als de hooggeleerde fariseeën en schriftgeleerden niet eens de moeite nemen om uit Jeruzalem die wijzen uit het oosten te volgen, om toch de koning op te zoeken die misschien geboren zal zijn. Wanneer niemand de moeite neemt, dan zal God de herder zenden. Want zijn begin, ja, het was toch eigenlijk zo klein. Niemand keek er naar om. Maar de engelen jubelden. Er is nu verlossing voor verloren zondaren. Want in Christus ligt al de heerlijkheid van God in opgetast. Echt waar. Christus, zijn heerlijkheid. Weet u, u leest in het Oude Testament al van die heerlijkheid van Christus. Weet u waar u dat leest? Op verschillende plaatsen. Dat leest u bijvoorbeeld bij het roepingsvisioen in Jesaja 6. Ik zag de Heere zitten op een hoog en verheven troon. En zijn zomen vulden de tempel. En ik zei, wee mij, ik verga. Want ik heb de Heere der Heerscharen gezien. Dat was de Zoon van God. En die Zoon van God sprak tot Mozes vanuit de brandende braambos. Doe de schoenen van uw plaats, want dit is heilige grond. Dat was de heerlijkheid van Christus, gemeente. De heerlijkheid die hij bezat voordat hij zo klein geworden is. Om mens te worden, zullen we het nooit vergeten. Dat kindje in de kribbe, dat is de heerlijke, eeuwige koning der koningen. Die herders zagen het. Zij aanbaden hem. En de wijzen uit het oosten zagen het ook. Die aanbaden hem. Want in de Heere Jezus is de heerlijkheid van God aanwezig. Er is in hem een uitbundige volheid van genade. En dat is de genade die wij nodig hebben. Deze aarde wordt als beeld hier gegeven, als een woestenij. Heel het volk van Juda had het een woestenij gemaakt. En nu gaat God zorgen dat te midden van deze wildernis er een verlossing zal voortkomen. En u hebt allemaal al gedacht aan die tekst uit Jesaja 11 vers 1. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En u kunt ook denken aan Psalm 85 vers 12. De waarheid zal uit de aarde spruiten. En gerechtigheid zal van de hemel nederzien. Dat wijst ook op Christus. En in Jesaja 45 vers 8, de aarde opene zich en dat allerlei heil uitwassen, uit gaat groeien en gerechtigheid tezamen uitspruiten. Zo zien we het herhaaldelijk hoe de schrift het gaat aangeven. Wat we hier lezen in vers 2, des Heeren spruit zal zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. En de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering. Degenen die ontkomen zullen in Israël. En al die sieraad en die heerlijkheid, dat is niets anders dan de zaligheid. Het is het eeuwige leven. Daar gaat het om. Voor u is dit geen blijde boodschap. Eeuwig leven. Daar gaat het om hier in de kerk. Eeuwig leven, bewerkt en verdiend door de Heere Jezus Christus. Al wat aan hem is, is heerlijk. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En voor hen die hem hebben leren kennen als zaligmaker, zal de Heere zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. Want in Christus is de toren Gods gestild. In Christus wordt de zaligheid verkregen. En dat hebben die eenvoudige mensjes aan het begin van het evangelie gezien. En wat hebben ze gezongen? Ze zagen het komen, dat heil verlicht door Gods geest. Een licht zo schoon, gedaald van Semels troon. Simeon zag dat. En Maria en Elisabeth hebben ze samen gezongen van deze heerlijkheid en deze voortreffelijkheid. Dat de Heere zich gaat ontfermen over een arm en verloren volk. En door de krachtige werking van dit reisje, dit wat uitspruit uit de aarde, door zijn krachtige werking gaan mensen tot bekering komen. Ze zullen de Heer Jezus omhelzen. Uit vrije liefde heeft God hen getrokken. De Heere zal naar zijn soeverein welbehagen zijn uitverkorenen trekken. En ze zullen komen, ondanks het feit dat niemand wil. De kerk zal komen, want de vrucht zal voortkomen uit de aarde. Gods werk gaat door. En de Heere roept allen, roept ons allen vanmorgen. Niemand mag zeggen, ik mag niet komen. Niemand mag zeggen, het zal wel niet voor mij zijn. Niemand mag zeggen, ik hoor er niet bij. Nee, God roept u. Daar zijn we toch mee begonnen. Genade, vrede, barmhartigheid, zij u van God de Vader. Daar is de Heer mee begonnen in deze dienst. Dat is een tekst uit de Bijbel, jongens en meisjes. En daarin mag je weten dat God tot je komt met zijn ontferming en genade. Dat God verlossing en ontferming en zaligheid wil geven. De Heere zal vrucht geven. En daar gaat het nou om. Dat zuivere werk van Gods geest gaat doorwerken in een gemeente. En dat er geestelijk leven komt. Gemeente, u en ik kijken naar aantallen. Maar we moeten niet kijken naar aantallen, zegt Calvijn. Hier treffend in dit gedeelte zijn commentaren. Hij wijst er zelfs tot 2 keer op dat de heerlijkheid van de kerk niet bestaat uit de menigte, maar uit de zuiverheid. Uit de godsvrucht, uit het feit dat mensen leren de Heere te vrezen. En dat de heerlijkheid van God in hen zal werken. En de heerlijkheid van Christus werkt. Daar staat het toch in vers 2, dat des Heeren spruit zal zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. We moeten met die sieraad bekleed zijn, gemeente. Die heerlijkheid des Heeren moet over ons gezien worden. Daar gaat het om. Daarvoor moeten we arbeiden als kerkenraad, als predikant. Daarvoor moeten we bidden als gemeente. Daarvoor mag u werken in alle de roepingen die de Heer u geeft. In allerlei verenigingsverband. En voortdurend te bidden om die heerlijkheid des Heeren over ons en over onze kinderen. Daar gaat het om. Want wanneer de Heer gaat beginnen, dan komt er heerlijkheid en sieraad. Vers 2. En dat is zo rijk. Dat is zo heerlijk. En hoe gaat de Heere dat bewerken? Vers 4 zegt het. Doordat de Heere de drek van de dochter van Sion zal afwassen. Gemeente, dat is een woord die wij niet zomaar zouden gebruiken vanaf een kansel. De drek. Maar zo beschouwt de Heere de gruwelen van de zonden. Hebt u het al eens bij uzelf zo gezien? Dat u zich schaamt. Dat uw zonden als drek u bedekken. En dat u het voor hem uitspreekt. Heer, dat ben ik. En ik vind het vreselijk. En ik kan mezelf niet eens schoonmaken. Zoals een kind onder de modder zit, die zegt, mam, ik zal wel schoonmaken. En die wrijft de modder overal heen, het wordt alleen maar erger. Zo doen wij het ook. En wat hebben we dan nodig? Dat de Heer al dat vuil gaat wegvegen. En dan wordt het weer blank en wit en weer heerlijk. Want in vers 4, de Heere gaat de drek van de dochter van Sion afwassen. Hij gaat de bloedschulden van de mannen van Jeruzalem verzoenen. En zo ziet u hier in dit gedeelte 4, in de context van 3, dat de Heer aan de ene kant de rechter is die de zonden aanwijst. En aan de andere kant is de Heere de zaligmaker die de zonden wegneemt en geneest. De Heere gaat de zonden uitbranden. Dat is nou zo heerlijk. En wanneer u hebt meemaakt in uw leven dat de Heere de zonde weghaalt, dan ervaart u het als een bevrijding. Niet alleen dat de zonden vergeven worden, maar dat het doen van die zonden weggenomen wordt. Dat u bevrijd wordt. Dat u in de ruimte staat. Dat er gemeenschap is met die heerlijke zaligmaker. En dat gebeurt allemaal door Christus. Daarvoor moest hij komen. De Heere gaat werken. Maar dan zal het wel nodig zijn, gemeente, dat we het ook gaan herkennen. Al dat vuil in ons leven. Want in Spreuken 30 vers 12 staat er ook, er is een geslacht dat rein is in eigen ogen en van zijn drek niet gewassen is. En dan gaat het over kerkmensen. Heel de Bijbel spreekt voornamelijk tot kerkmensen. Misschien hoort u daar ook wel bij. Misschien denkt u ook wel bij uzelf, ja, eigenlijk doe ik niks verkeerds. Nee hoor, eigenlijk moet de Heer wel heel blij met mij zijn. Maar ik ben nog trouw. En dan zijn onze ogen dicht. Als de apostel zichzelf omschrijft als de voornaamste der zondaren, wat zullen wij dan toch moeten doen? We moeten het wel gaan belijden en zien. Mogen we vragen. Of de Heer het ons wil laten zien. Hij wil ons alles leren wat wij nodig hebben. En dan gaat de Heer ook die fontein openen voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Zacharias 13 vers 1. Maar dat geldt ook hier. Geldt ook nu. Die fontein hebben we nodig. Dat het vuil van ons leven wordt afgewassen. En dan, ja dan is dat volk de Heere toegewijd. En zullen ze de Heere heilig heten. In vers 3 spreekt over de overgebleven in Jeruzalem. Die gewassen worden en zij zullen heilig geheten worden. Dat betekent ze zullen in gemeenschap met de Heere leven. Christus is in hun harten gekomen. Ze zijn toegewijd aan de Heere. En dat komt allemaal door die ene naam, de Heere Jezus Christus. En zo wijst Jesaja hierop de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Gemeente, wanneer u iets van genade kent, dan stemt u dit toe. Dan klopt er iets in uw hart. Terwijl ik aan het preken ben, dan zegt u, ja precies zo is het, Heere Jezus. U bent heerlijk en naar u verlang ik en naar u dorst ik. En mijn begeerte is om meer en nog meer van u te kennen. Ik in mezelf heb geen sieraad, ik heb geen heerlijkheid. Ik sta schuldig voor u en ik bedoezel mezelf en ik maak mezelf vuil en onrein elke dag weer. Maar ik heb u nodig, Heere, om altijd tot u te vluchten als een hut om in te beschermen tegen de vloed en tegen de regen en tegen de toren en tegen de verleidingen. En ik heb u nodig, ik kan niet zonder u. Ja, en dat brengt ons vanzelf dan bij de veiligheid in die hut. Want de tekst spreekt dan ook over de Heer als een wolk zal zijn overdag en een vlammend vuur des nacht. Dat ziet u in vers 5. De Heer zal over alle woning van de berg Sion en over haar vergadering scheppen een wolk des daags en een rook en de glans van een vlammend vuur des nachts. Want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. Dan gaat de Heer zijn volk, dat in zijn ogen heerlijk is. Ze zijn hem dierbaar, want de Heer heeft zijn volk lief. Zo lief dat hij zijn zoon gegeven heeft. Hij heeft hen van eeuwigheid af lief. Met een onveranderlijke liefde. Ongeacht hoe David en Salomo zich gedragen hebben. Een onveranderlijke liefde. Ze zijn hem kostbaar in zijn ogen. En hij zal hen een bescherming zijn. Ze zullen niet uit mijn hand geroofd worden. Ze zijn in Christus. En dan wordt het beeld van de wolkkolom en vuurkolom. U hebt dat wel opgemerkt. Dat wordt gebruikt. En jongens en meisjes, dan denk je aan de wolkkolom in de woestijn. En die ging het volk voor. Dus wat betekende die wolkkolom? De Heere was daarin. Ja, maar wat deed die wolkkolom? Hij wees hen de weg. Ze wisten ook niet de weg in die woestijn. Ze waren er nooit geweest. Maar de Heere was hun gids. En zo is de wolkkolom een gids. En zo is de Heer een gids voor zijn volk. Hij leidt hen door dit leven. Zijn oog is dan op je. Hij bestuurt je leven. Hij houdt je vast. Hij beschermt je, hij leidt je. Mag je om vragen, Heere, leid mij tot uw eer. Want zo makkelijk glij ik uit naar alle kanten. En die wolkkolom, daar was inderdaad de Heere in. Dus het is ook een teken van de nabijheid van de Heere. Zo dichtbij is de Heere. Wat is dat toch rijk. Als u door het leven mag gaan en weten, ik ben met u. Al de dagen. Ik ben met u. Dat geeft zo'n troost. Dan komt het goed. Dan is de Heere bij me. Ik hoef niet te vrezen. Zijn stok en zijn staf, die behoeden mij. Maar de Heer is ook als een vurige een kolom van vuur des nachts. En dat betekent licht. Het is toch vreselijk als je in het donker bent. Geen licht hebt. En zo zal de Heer een licht zijn voor zijn volk. In deze duistere, donkere wereld. U hebt het vast wel eens gezien bij de Moerdijk. Daar is ergens een raffinaderij, geloof ik. Ik weet ook niet precies wat het is. Maar hier vanaf Flakkee kunt u het zien. Een heldere, vlammend vuur. En als je met je auto rijdt, dan denk je, het is zeker een brand ergens daar bij de Haringvlietbrug of zo. Maar dan kom je verder en dan kijk je nog verder. En dan zie je zo'n vuur die brandt. Heel fel licht. Je kunt op ons eiland duidelijk zien. Dat verspreidt ook een gloed, een licht. Nou, zo is de Heere voor zijn volk. Ongeacht hoe duister het is in de wereld. Ik ben met u. Hij geeft licht, licht. En in zijn licht ziet u hem die het licht van de wereld is. En u bent nooit alleen. Hij is met u. Ja, dat geldt voor dat volk van de Heere. Hij is een beschutting. Een beschutting, dat woord in vers 5, een beschutting. Dan kunt u denken aan zo'n afdakje, wat we bij, misschien hebt u al een foto van gezien bij Joodse trouwerijen. Dan houden de gasten houden zo'n afdakje boven het hoofd van zo'n bruid en bruidegom. En dat is een teken van bescherming, of ik weet eerlijk gezegd niet eens wat dat betekent. Ik neem aan dat ook een teken van bescherming en beschutting. Maar dat is een beeld, zo is de Heer voor zijn volk. Een bescherming, een beschutting. Want we hebben toch bescherming nodig. Jij durft het toch niet aan om alleen in deze koude wereld zonder God verder te gaan? Je hebt toch een ziel of niet? En je hebt ook een zondig hart of niet? En je hoort toch van het eeuwige leven en van de heerlijkheid die er ligt in Christus. Heb je dat niet nodig? Natuurlijk heb je dat nodig. Wil je ook dat je leven straks op de klippen terechtkomt en dat je later terugziet over 20 jaar en terugziet op de puinhopen van je leven en dat je dan spijt hebt, maar je kunt het nooit meer overdoen en je kijkt er terug, ja, heb ik verkeerde beslissingen genomen, maar je bent te trots en te eigenwijs om dat te erkennen. En dan strompel je maar verder zoals zoveel in onze wereld doen. Je hebt bescherming nodig. Je kunt niet alleen door dit leven gaan. Je hebt God nodig. Overgave is nodig. Het belijden. Ik heb een bescherming nodig. Een hut. Een schaduw. Tegen de zon. Een bescherming. Tegen de vloed. Wat hebben de mensen angsten uitgestaan. In 53 hier. Ze horen ze schreeuwen die verdronken. Verschrikkelijk. Wat hebben de mensen in de tijd van Noach? Er waren miljoenen mensen. Ze hebben geschreeuwd. Terwijl ze verdronken. Er is geen enkel romantiek hoor. Over de ark en Noach. En leuk speelgoedjes voor kinderen. Het was verschrikkelijk. En straks komt de toren van God. U hebt een bescherming nodig. God heeft zijn zoon in de verschrikking losgelaten. Hij heeft gekermd als geen ander. Opdat u en jij daar niet in hoefden te komen. Hij is een bescherming. Een hut. Zoek hem. In een hut kun je ook afzonderen. Doe je de deur dicht en niemand ziet je. Zo heb je ook afzondering nodig met de Heere. Om je hart voor hem neer te leggen. Om gemeenschap met hem te zoeken. Ken je dat? Weet je waar ik het over heb? Gemeenschap met God. Dat is een heerlijke werkelijkheid. Dat is het hartenklop van het geloofsleven. Ik ga geen mens je leren. Dat moet je alleen ontdekken met God. Achter gesloten deuren. Doordat je voor de Heere uitspreekt wie jij bent. En wat je moet worden. En wat je allemaal niet kunt. Maar heb je gehoord dat er bij hem een beschutting en een bescherming is? Ga dat nou eens onderzoeken. Ga daar nou tijd voor nemen. Het is toch zo heerlijk. Wanneer die God later zegt in Jesaja, wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. En wanneer ge door het vuur zult gaan, zult ge niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Want ik ben de Heere uw God, de heilige Israëls uw heiland. Een vriend van mij ligt nu in het Erasmus ziekenhuis, die zendeling, ik heb het eerder genoemd, was vroeger 15 jaar zendeling in Zambia. En hij moet door zware chemotherapieën heen gaan, maar het lijkt alsof hij er niet eens doorkomt. Maar hij zei tegen zijn vrouw, God leidt mij, ook nu. Hij is niet eens bij bewustzijn, ernstig ziek, dubbele longontsteking, schimmelinfecties, vreselijk. Hij zegt, hij leidt mij. Hij heeft nooit verkeerd van God gesproken. En dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. En het mag ook niet. Al is het moeilijk. En neem me geen mens kwalijk als er bestrijdingen zijn. Maar als hij je hut is. In leven en in sterven. En als hij je door moeiten. Ja, door moeiten heen leidt. Naar het eeuwige leven. Dan is alles winst. Omdat hij een bescherming. En een beschutting is. Wat is het dan toch rijk, heerlijk, om met hem te leven. Weg wereld, weg schatten, ge kunt niet bevatten hoe rijk ik ben met hem. Amen. Zullen we zingen de lofzang van Zacharia, vers 4. Zullen wij bidden en danken. Heere, hoe heerlijk is uw naam. We mogen u aanbidden als uw gemeente. Dat u ook voor ons als gemeente een beschutting, een bescherming en een hut wil zijn. En dat u in ieder van ons persoonlijk tot een hut en een bescherming wil zijn tegen de regen en tegen de vloed en tegen de hitte. Omdat u God bent, dat u zo dicht tot ons komt. O Heere, wij bidden u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Opdat wij de liefde Gods mogen kennen in ons hart en ziel. En dat we de gemeenschap met u in de afzondering van die hut zullen ontdekken. En dat we dan zullen zeggen en zien dat er niemand is met u te vergelijken. Dan begrijpen we het waarom de psalmdichter zegt, hij schenkt mij het zaligst lot. Dan begrijpen we het dat u gans begeerlijk bent. Heere Jezus, dank u dat u gekomen bent. O, geef dat wij naar u luisteren. Geef dat we voor u neerbuigen. En dat we u kennen als de heerlijke zaligmaker. Draag ons, Heere. Ook hen die moeite hebben. Ook moeite met gezondheid en teleurstellingen. Vermoeidheid. Pijn. Wilt u hen daarin nabij zijn? Wilt u verlichting geven? Wilt u troost schenken? Wilt u tonen dat u hen een bescherming bent? O Heere, wil trekken, opdat wij daadwerkelijk u mogen kennen in de weg van het belijden van schuld, in de weg van waarachtige bekering. Dat we zo deel mogen hebben aan u, de levende God, en aan uw zaligheid. Heere, wil het toepassen. Gedenk de gemeente, breng ons vanavond weer samen. Zegen ook de zondagsscholen vanmiddag. Zegen allen die daar ook hun krachten aan geven. Stel hen tot eeuwige zegen voor onze kinderen. En hoor ons gebed in de wegneming van al onze zonden, om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 85, het vierde vers.
Thank you.
De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.